Welkom bij de Define Ayurveda podcast. De podcast die jou meeneemt op reis door de magische wereld van Ayurveda. Ayurveda helpt je begrijpen wie jij werkelijk bent en wat je zowel op fysiek, psychologisch als spiritueel niveau nodig hebt om te helen en te groeien. Mijn naam is Frederike Couvet. In de afgelopen 20 jaar heb ik Ayurveda niet alleen bestudeerd, ik heb het ook toegepast op mezelf en op honderden studenten en cliënten. Ik heb vet veel zin om mijn kennis, ervaringen en inzichten met jou te delen. De Define Ayurveda podcast neemt je mee op ontdekkingsreis langs de diepte van deze eeuwenoude wijsheid. Maar daar blijft het niet bij. We duiken vooral jouw eigen diepte in op zoek naar de magie van het universum. Wat fijn dat je weer luistert naar een aflevering van de Define Ayurveda podcast. Dat je er weer bij bent. Ik hoop dat het goed met je gaat. Inmiddels is de herfst begonnen als ik deze podcast opneem. En bij mij gaat het heel goed. Ik heb allemaal mooie nieuwe dingen ben ik aan het doen. Ik ben echt heel erg op mijn gevoel aan het navigeren afgelopen jaar. En wat ik al eerder in een podcast heb gedeeld over go where your shakti can flow. Als je je gevoel volgt, dan is het soms heel spannend. Maar uiteindelijk ga je zien dat je enorm bevestigd wordt en beloond wordt in alles dat je doet. Als je je gevoel echt durft te volgen. Want als je je gevoel volgt en je maakt bepaalde beslissingen, dan zul je altijd merken dat er daarna allemaal van die twijfeldingen komen. Weet je wel, of angsten of blokkades die zich voor je werpen en waar je dan gewoon naar kunt kijken, maar toch dat gevoel blijft volgen. En een van de mooie dingen die ik heb gedaan in dat gevoel volgen is mijn lessen anders ingericht, zodat ik meer ruimte heb voor mijn nieuwe concept, de Vedic Church. En we hebben afgelopen week hebben we daar de eerste editie van gehad. En de Vedic Church is een live bijeenkomst met supermooie muziek, mantra zingen, healing. Ik doe een consult, live. We gaan een reflectie doen. Eigenlijk wat we doen met de Vedic Church is we nemen een situatie in ons dagelijkse leven en dan gaan we de Vedische concepten op toepassen in een modern jasje. Dus we hebben allemaal onze drama in ons leven, dingetjes die gebeuren. Een oom die vervelend tegen je doet of zo, of je kinderen waar je je zorgen over maakt. Er is altijd wel wat en soms is er even niks en dan komt er weer. Uiteindelijk komt er weer wat, want zo werkt het universum. Die spiegelt ons telkens weer. Wat is er te helen? En bij de Vedic Church gaan we in een. Gaan we die dingen gebruiken voor onze heling. En het is zo magisch om dat te doen met zo'n mooie grote groep. Met mensen die echt Ayurveda diep in hun hart hebben. Dus mocht je geïnteresseerd zijn om een keer zo'n bijeenkomst bij te wonen, check even op de website. En ongeveer één keer in de maand vinden deze bijeenkomsten plaats. Het is echt, het is gewoon heel bijzonder om te mogen doen. En ook om te voelen dat iedereen het ook echt ervaart als een warm bad. Even een veilige thuishaven waar je met alles wat er is kunt zijn. Met je mooie kanten en je schaduwkanten. En dat past eigenlijk heel mooi. Het is een mooie brug hier voor het thema van deze aflevering. Nou, ik heb een hele toffe vraag gehad van Ivory. Ik hoop dat ik je naam goed zeg. En zij vraagt, wat zeggen de Veda's over geesten en demonen? Kwade geesten en demonen, zijn er buiten onszelf slechte invloeden? Nou, supermooie vraag. Want als je gaat kijken naar de Veda's en naar de mythologische verhalen, ook in het hindoeïsme, dan kom je er al snel achter dat het alleen maar gaat over de goden en de demonen. Dus we hebben de deva's en de asura's. En volgens de Veda's zijn de deva's en de asura's spelen een enorm grote rol. Eigenlijk is alles een beetje verdeeld tussen deva. En deva is het goddelijke, zeg maar de goede. En de asura's zijn meer de kwade, de demonen. En de planeten zijn onderverdeeld in deva's en asura's. De goden zijn ondergedeeld in de deva's en de asura's. En die hebben eigenlijk altijd oorlog met elkaar. Dus heel veel van die verhalen gaan ook over oorlog tussen de deva's en de asura's. En als je echt gaat verdiepen in deze verhalen en je gaat beseffen dat eigenlijk alle mythologische verhalen in het hindoeïsme, in de Veda's, dat die allemaal eigenlijk symbool staan voor onze eigen menselijke geest. Dat is zo cool. Want dan breng je het echt gewoon in jezelf. En die verhalen, die zijn echt bedoeld ook om. Nou, verhalen zijn sowieso interessant.
Verhalen zijn leuk om naar te luisteren. Verhalen maken iets levendigs. Maar als je die verhalen echt gaat kijken van oké, dit staat symbool voor iets in mijzelf, dan ga je jezelf ook beter begrijpen. Dus dat is echt de kunst als je kijkt naar die verhalen om ze te bestuderen en dan te gaan kijken hoe kan ik deze aan mezelf, aan mijn eigen geest relateren. En je kunt het heel filosofisch maken, je kunt het heel diep ingaan. Een vriend van mij uit India, we hadden laatst een heel mooi gesprek, waren aan het wandelen en hij zei, ja, de devas en de asura's zijn eigenlijk de aliens. Dus er zijn allemaal, het universum is zo groot, allerlei soorten wezens en die devas en de asura's zijn allemaal op aarde geland en die voeren hier een oorlog uit. Weet je wel, met bepaalde krachten. Dus de slechte krachten, dat zijn de asura's. En de goede krachten, dat zijn de deva's. En daar hadden we een heel mooi gesprek over. Want hij zag dan echt in sommige mensen de asura's en in sommige mensen de deva's. Maar ik geloof zelf, we hebben allemaal de asura's en de deva's in ons. Niemand is perfect. Uiteindelijk, ik geloof ook dat we allemaal uiteindelijk goed zijn in wezen. We hebben allemaal een goed hartje, maar we hebben ook allemaal schaduwkanten die gevormd zijn door de ervaringen die we hebben, door de pijn die we met ons meedragen. Dus als ik de antwoord zou geven op de vraag, zijn er zeker volgens de Veda's zoveel kwade krachten zijn er buiten ons? Maar ik geloof dat die allemaal te maken hebben met wat er in onszelf zit. Wat ook vaak wordt genoemd zijn de Rakshasa's. En Rakshasa's zijn ook demonen, dus in heel veel verhalen worden ook verhalen verteld over de Rakshasa's. En bijvoorbeeld de Ramayana. Ramayana is een van de belangrijkste verhalen waar het hindoeïsme op gebaseerd is. Dat gaat over de incarnatie van God op aarde. Vishnu is geïncarneerd als koning Raam. En koning Raam, die heeft een vrouw en die vrouw, dat is Sita. En Sita werd gekidnapt door Ravana. En Ravana is een Rakshasa. Een Rakshasa is dus een demon. En die nam Sita mee naar Lanka, wat nu Sri Lanka is. En de hele Ramayana gaat eigenlijk over dat Raam met Hanuman. Hanuman is een incarnatie van Shiva. En Shiva die wilde heel graag Raam helpen. Omdat Shiva en Vishnu hebben een bijzondere connectie met elkaar. Namelijk ze vereren elkaar als de ultieme god. Dus Shiva die vereert Vishnu. Vishnu die vereert Shiva. Dus in heel veel verhalen incarneren ze op aarde en incarneren ze samen om elkaar ook te helpen. Dus Shiva in de vorm van Hanuman, die gaat helpen om Sita terug te halen. Maar het mooie is van het hele verhaal, aan het einde is Ravana, wie die heel slecht is. Hij is heel hebberig en hij wil alles eigenlijk hebben. Materie en macht en de vrouw van de koning. Dus hij wordt echt bestempeld in het verhaal als een super, super slecht iemand. Echt een demon. Maar het mooie is, aan het einde van de Ramayana is er een hele interessante twist. Namelijk, er is een gevecht tussen koning Raam en Ravana. En Raam wint en Ravana die sterft. Maar dan wordt Ravana neergezet als iemand die geïncarneerd is, een yogi. En een van de belangrijke dingen, superbelangrijke dingen in de Veda's, eigenlijk het ultieme doel van het leven, is om goed te sterven. En de Veda's die zeggen, als je sterft, is het heel belangrijk om wanneer je, de laatste gedachte die je hebt, speelt een belangrijke rol in je incarnatie. Dus in de Veda's en ook in de hindoeïsme zie je ook vaak als mensen gaan sterven, dan gaan ze naar een plek waar ze God kunnen eren. Misschien heb je wel eens gehoord van Varanasi in India. Daar gaan heel veel oudere mensen heen, zieke mensen heen. Want dat is een heilige plek en daar kunnen ze sterven in de energie van het goddelijke. Of als mensen gaan sterven, dan doen ze mantra. Zodat ze met het woord of met de gedachte aan God sterven. Dat is dus super belangrijk, want dat helpt je dus om een goede incarnatie te krijgen. Dus in lijn met het goddelijke. En Ravana schijnt dus, dat komt zeg maar helemaal aan het einde, kun je dat interpreteren, een yogi te zijn die geïncarneerd is, die heel veel slechte dingen heeft gedaan, maar uiteindelijk in het gevecht met Raam gedood wordt door God. En er is eigenlijk geen grotere manier om te sterven dan door de hand van het goddelijke. Dus dat kun je helemaal diep interpreteren en het wordt ook gedaan. Er zijn mensen die hebben echt hun leven gewijd aan dit verhaal. Maar Ravana is niet per se alleen maar een demon. Hij is ook een yogi. Hij heeft ook enorm die behoefte aan die verlichting. Dus dat geeft ons ook weer de boodschap. We hebben allemaal onze innerlijke demonen. We hebben allemaal onze innerlijke yogi. Onze innerlijke goddelijke stukken. En ik denk dat dat ook juist ons mens maakt. En ook ons complex, onze complexiteit uitlegt. En we hebben allemaal dingen die we doen die eigenlijk niet zo netjes zijn. Of misschien voortkomen uit hebberigheid of angst of jaloezie of wat dan ook. En dat hoort er allemaal bij. En het mooie is dat je die in jezelf draagt, zodat je die kunt aanpakken. Je kunt kijken naar je innerlijke demonen. En als je die zoveel mogelijk gaat helen, nou, de Ayurvedische psychologie is daar echt perfect geschikt voor. Als je die zoveel mogelijk gaat helen, dan draag je dus uiteindelijk bij aan een betere wereld. He, als er heel veel demonen zijn in de wereld, dan zitten die in de mensen. En een beter milieu begint bij jezelf. Een betere wereld begint bij jezelf. Dus als jij bij wil dragen aan meer licht in deze duistere tijden, zorg dat je je eigen duisternis langzaam gaat helen en naar het licht gaat brengen. En daar kun je dus ook echt de verhalen uit de Veda's voor gebruiken. De mythologie en kijken wat jij eruit kunt halen. Nog een mooi voorbeeld over een verhaal over de demonen is het verhaal van Rakta Biju. Rakta betekent bloed en Biju betekent een zaadje. En Rakta Biju was een demon, een raksasa, en hij was heel vervelend bezig. Hij was aan het klieren en de godin Durga is echt zo'n, ja, ik zie haar echt voor me als zo'n kapha pitta entiteit, weet je wel, die echt gewoon zo'n stevige tante. En geen don't mess with Durga. Dus ook als je gronding nodig hebt in het leven, of als je het gevoel hebt dat je van je pad afglijdt, vraag Durga om hulp. En hè, ook hier geldt weer, die deva's zitten ook in ons. Dus Durga is dat die, echt die stabiele, stevige kracht, weet je wel, die echt gewoon je doorzettingsvermogen. Daar kun je Durga voor aanroepen. Maar Durga was met Rakta Biju was aan het vechten. Maar het probleem was dat de kracht van Rakta Biju was dat zodra hij begon te bloeden, werden uit zijn bloeddruppeltjes werden nieuwe versies van hemzelf gekloond. En daarmee heet hij ook Rakta Biju. Dus zijn bloeddruppeltjes zijn zaadjes voor zijn nieuwe klonen. Dus het was super lastig om hem te verslaan. Dus Durga, die probeerde het, maar hij bleef bloeden. Er ontstond een heel leger van hemzelf. En toen uiteindelijk is uit haar derde oog, uit Durga's derde oog, is de godin Kali gekomen. En Kali is echt een van de meest heftigste godinnen. Dat is heel grappig ook over Kali. Heel veel mensen in India die vrezen haar. En er zijn mensen die haar beschouwen als een moeder. En ze is ook echt een moeder die je beschermt met heel veel vuur. Ze is heel vurig. En wat deed Kali? Ze versloeg Rakta Biju door de bloeddruppels op te likken, tot hij verslagen was. Maar Rakta Biju, die staat ook voor alle gedachten die we hebben. En dat ken je misschien wel. Dat is ook weer zo'n mooie metafoor. Ik hou echt van die Indiase metaforen. Zodra je probeert je eigen gedachten te verslaan, wat gebeurt er dan? Je krijgt er alleen maar meer van. Toch? Denk maar aan Vata. Als je probeert de wind te grijpen, succes, er komt alleen maar meer wind. Dus daar staat Rakta Biju symbool voor al onze gedachten. En de godin Kali, ja, zij staat echt bekend als de karma slayer. Ze heeft ook een rokje aan. Als je foto's van haar ziet of plaatjes van haar ziet, afbeeldingen, dan heeft ze een rokje aan met allemaal afgehakte armen en handen. En die staan symbool voor alle karma's die we doen. Dus alle slechte karma's, die kan ze overnemen. Die kan ze verbranden met haar vuur. Dus als je veel gedachten hebt, als er kwade dingen op je pad komen, dan kun je dus Kali vragen, want Kali die helpt je altijd. Maar Kali is een intense energie. Ze zorgt er ook voor dat je kundalini omhoog gaat. Kundalini is echt die spirituele energie die we allemaal in ons dragen. En natuurlijk is het heel fijn als die kundalini omhoog gaat. Maar als het te intens is, dan kun je daar ook bijvoorbeeld letterlijk gek van worden. En dat is ook de reden dat sommige mensen in India haar ook echt zien als een gevaarlijke godin. Maar ik geloof daar niet per se in. Ik denk, we hebben allemaal ook een innerlijke Kali. En als je daar een relatie mee aangaat, dan voel je alleen maar dat het echt een superpower is die je kunt inzetten. Ook weer om de meest kwade demonen in jezelf te verslaan. Oh ja, en als je haar dus op gaat zoeken, plaatje van Kali, dan zie je ook, in veel plaatjes houdt ze ook een hoofd vast met een schoteltje eronder waar je bloeddruppeltjes in ziet gaan. En dat is dus Rakta Biju, waar ik het net over vertelde. Dan is er nog iets belangrijks in de Veda's, namelijk de connectie die we hebben met onze voorouders. En dat is iets wat speelt in deze tijd. Dus we bevinden ons nu in Ancestor Fortnite, zoals dat genoemd wordt. In de Veda's hebben we ieder jaar hebben we 2 weken waarin we de voorouders kunnen vereren. En deze periode bevindt zich meestal zo in september, oktober. En dit jaar is het van 18 september tot en met 2 oktober. En dat is een. Ik zou het kunnen zien dat dan de afstand tussen jou en de voorouders wat dunner is. En over kwade geesten gesproken. Volgens de Veda's kunnen de ancestors, dus onze voorouders, die kunnen ook een slechte demonische invloed hebben op ons. En dat gebeurt eigenlijk als ze gestorven zijn met onvervulde verlangens. Dan zullen ze proberen door de familielijn heen, dus naar het nageslacht, de nakomelingen, zoals wij, proberen om die verlangens alsnog vervuld te krijgen. En dan heb ik het over aardse verlangens. Dat betekent dat zolang ze die aardse verlangens hebben en dus echt gefocust zijn op het aardse, zijn ze ook gehecht en kunnen ze ook niet verder. En daar hebben wij last van. Want uiteindelijk moeten ze ook gewoon verder kunnen naar de volgende fase, naar het hiernamaals. En daar hebben we de Veda's natuurlijk ook weer echt super mooie concepten over. Maar als ze niet weg kunnen, dan kunnen ze dus in die familielijn, kunnen ze ervoor zorgen dat wij bepaalde meer demonische energieën bij ons gaan dragen. En nogmaals, die hebben we allemaal. Het kan groot zijn en klein zijn. Een van mijn leraren, Robert Svoboda, vertelde echt een super interessant verhaal hierover. Namelijk dat Donald Trump, die wordt heel erg beïnvloed door zijn voorouders. Dus heel veel dingen die hij doet, zoals de meer racistische kijk op de wereld, het willen afschermen van Amerika, dat daar heel veel voorouderlijke invloeden mee te maken hebben. En als je die voorouders van Donald Trump gaat bestuderen, dan zitten daar best wel, laat ik zeggen, interessante figuren tussen. Ik wil niet oordelen, maar er zit best wel wat demonische energie, waarschijnlijk ook goddelijke energie. We hebben alles in ons. En die voorouders, die zijn niet vervuld geraakt en die hebben dus nog steeds heel veel invloed op hoe hij denkt en de wereld ziet. En dat geldt natuurlijk niet alleen maar voor Donald Trump, dat geldt voor iedereen. Dus wat zeggen de Veda's? Dit is een heel erg mooie tijd. Ancestor Fortnight, die noemen we Pitrupaksha, dat is trouwens 15 dagen, om je te gaan verbinden met je voorouders. En dat kun je op allerlei verschillende manieren doen. Je kunt het heel simpel doen door bijvoorbeeld foto's van overleden voorouders neer te zetten. Je kunt een wierook kun je branden. Volgens de Veda's nemen entiteiten zonder lichaam, dus de goden die je vereert, maar ook overledenen, de spirits, die kunnen eten of hun voeding is door middel van hun reukorgaan. Dus dan kun je een wierookje kun je branden, je kunt ook een lekker geurtje kun je branden in een bijvoorbeeld een essentiële olie. En je kunt iets zoets neerzetten. Bijvoorbeeld een chocola of een dadelballetje of dadels of nootjes. En zoet staat symbool, daar offeren het ook vaak voor het vervullen van verlangens. Dus dat ze tevreden zijn en door kunnen gaan waar ze heen mogen gaan. En als je geïnteresseerd bent in rituelen, echt in de authentieke Vedische rituelen, is er ook een heel mooi ritueel dat je kunt doen. Tarpana Shraddha. En dat is een ritueel wat je kunt doen juist nu in deze tijd. Je kan het trouwens ook vaker doen, bijvoorbeeld met nieuwe maan. En dat is een ritueel, dat doe je dus ook om te helpen de voorouders verder te gaan. En dat doe je meestal zo 's ochtends vroeg, rond 1 uur of 8... Als je een plek hebt waar water is, is dat het beste. Bijvoorbeeld bij een meertje, bij een rivier, bij een sloot waar je woont. En dan ga je zitten en je gaat kijken naar het zuiden. Dus richting het zuiden. Want zuid is de windrichting van afscheid en de dood en dingen die eindig zijn. Ja, dus als je aan je voorouders gaat offeren, dan is dat een goede richting. Nou, dan doe je een wierookje aan en dan vraag je aan je voorouders. Daar bedoel je gewoon een bedenk wat, gewoon, jullie zijn allemaal welkom. Ik ga jullie nu wat offeren, jullie mogen komen. En dan, wat je dan gaat doen, is dat dan ga je iedereen uitnodigen. Ik maak vaak een lijst, dus ik schrijf van tevoren al mijn voorouders op waarvan ik weet dat ze er zijn, wat dat ze er waren. Je kunt ook mensen die niet jouw voorouders zijn, bijvoorbeeld groepen mensen die gestorven zijn. Je zou bijvoorbeeld ook de overledenen van de oorlog in de Gazastrook kunnen noemen, de Holocaust, de alle oorlogen die ooit zijn geweest. En je kunt ook groepen mensen, groepen overledenen kun je noemen. En dan meng je melk met zwarte sesamzaadjes. En dan doe je eerst een mantra. Bijvoorbeeld Om Namah Shivaya. Of een andere mantra die jij misschien gebruikt. En dan laat je per persoon, per groep, offer je zwarte sesamzaadjes en die melk een mengsel via je rechterhand. Je rechterhand die doe je in een speciale mudra. Dat is een speciale houding. Dus die, als je zeg maar je rechterhand naar voren zou houden, met je palm naar voren toe, dan maak je een soort van vuist. En dan is je duim is aan de binnenkant. Dat klopt toch? Kijk maar. Als je dit wil doen, dan moet je het even uitproberen. En dan laat je via je duim laat je dat mengsel met melk en sesamzaadjes op de grond lopen. En zodra je die offering doet, dan zeg je swadha. En swadha, dat is wat we zeggen als we offeren aan de voorouders. Want het woord swada maakt eigenlijk de ruimte tussen jou en de voorouders nog dunner. En dat kun je doen voor zoveel mensen als je wil. Je kunt ook voor de voorouders van Trump bijvoorbeeld doen. Weet je wel, alle beetjes helpen. En dan kun je eindigen met een soort gebedje. Bijvoorbeeld, lieve voorouders, ik hoop dat jullie mijn offer kunnen accepteren. En dat het jullie mag voeden en helpen jullie verlangens te vervullen. En jullie mogen nu allemaal heen gaan waar je heen mag gaan. Naar de volgende fase op jullie reis. En dan is je ritueel is klaar. En dan is het belangrijk dat je daarna even een douche gaat nemen. Zodat je alle energie van je afspoelt. En want je roept natuurlijk wel al die energieën aan. Die kunnen ook lekker aan jou vastplakken. Hè? Want ze willen toch die verlangens misschien nog een beetje door jou laten vervullen. Nou, in de Veda's kunt zo diep gaan in de Veda's als je wil. Dus je kunt echt een heel ritueel gaan uitvoeren. Je kunt het ook gewoon simpel houden. En de gedachten alleen al aan je voorouders. Even stilstaan bij de mensen die er voor jou waren. Gaat al helpen. Die aandacht is namelijk ook een soort voeding. Het gaat al helpen om die verlangens, die onvervulde verlangens, te vervullen. Zodat zij verder kunnen gaan. En je zult merken dat jij je dan ook lichter gaat voelen. Het is zo magisch wat we allemaal kunnen doen hier in ons aardse bestaan. Met de dingen die veel minder aard zijn. Dus het is een mooie periode nu om stil te staan bij alle demonen en alle goddelijke stukken in onszelf. Dus ik hoop dat je dit een interessante podcast aflevering vindt. Het ging wel natuurlijk wat dieper. Ik vind het zelf heel fijn om over dit soort onderwerpen te praten. En ik leer daar ook heel veel van. Ook over mezelf en hoe we werken. En het helpt ook om misschien minder te oordelen over jezelf. Maar als je weet, zijn we hier gekomen met goede stukken en minder goede stukken. En het is helemaal oké. Zolang we maar ons best doen om van die duisternis naar het licht te gaan. Tamasoma Jyotirgamaya. Dat is een mantra. Misschien ken je die wel. En de tweede zin is Tamasoma Jyotirgamaya. Laat ons van de duisternis naar het licht gaan. Dat lijkt me wel een passende afsluiter voor deze aflevering. Ik wens je een hele mooie dag, een hele mooie week. En ik ben er volgende week weer. Veel liefs!